Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De heer B. Baartman heeft te kennen gegeven dat hij zijn benoeming tot ouderling niet heeft kunnen aannemen. Zoals vorige week al gezegd, heeft de heer W. Hottinga zijn benoeming wel mogen aanvaarden. En de gemeente krijgt tot en met zaterdag 8 juli de tijd eventuele bezwaren schriftelijk en ondertekend bij de scriba in te dienen. Als er geen bezwaren zijn, zal hij Deo Valente aanstaande zondag 9 juli in de ochtenddienst worden bevestigd in het ambt van ouderling. Tevens zal dan ook de heer P. van Poelgeest worden bevestigd als diaken met bijzondere opdracht het voorzitterschap van de centrale diaconie. In tegenstelling tot wat in de in- en omstaat zal de zomerkring niet aanstaande woensdag beginnen, maar woensdag 26 juli. Er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie met bestemming kerktelefoon en de tweede voor de kerkvoordij. Wij vragen ook uw aandacht voor het volgende. Zoals u zelf kunt zien wordt er veel onderhoud gepleegd in en om de kerk. Het vergt ook veel financiën. Uw bijdrage in de offerblokken bij de uitgangen van de kerk zijn dan ook van harte welkom. In deze dienst zal voorgaan kandidaat P. van den Beukel uit de kerk. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, de hemelen vertellen Gods eer. En ze laten zien hoe groot en machtig onze God is. Jongens en meisjes, vinden jullie het ook zo mooi zo'n dag als vandaag, zo'n mooie zomerdag? Weet je, dan moet je eens naar de hemel kijken, moet je eens naar de lucht kijken. Als je goed luistert, dan zegt die lucht wat. Die zegt dan dat de Heere God enorm machtig en wijs is. Dat hoor je niet, maar als je goed luistert, hoor je het toch. En daar gaan we ook over zingen, Psalm 19. Laten we samen zingen, Psalm 19, vers 1 en 3. Psalm 19, vers 1 en 3. We zongen net over het licht van de zon, maar nog een veel beter licht geeft het licht van Gods wet, Gods onderwijs. Laten we daarom, nadat we geluisterd hebben naar Gods geboden, zingen Psalm 19, vers 4, 5 en 6. Psalm 19, vers 4, 5 en 6. Maar laten we eerst samen luisteren naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, toch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en hen niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig en jaloers God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen men aan de Heer Jezus vroeg wat nou het eerste, het belangrijkste gebod is, antwoordde hij: Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere onze God, Vader in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We komen tot u in het gebed en we prijzen en we loven uw naam. U die zo'n grote God bent, we zien het vanmorgen in uw schepping. U die ons de hemel laat zien, de hemelen vertellen uw eer. U heeft de zon weer doen opgaan, ook weer zoiets moois uit uw schepping, stralend en juichend. Heer, het vertelt ons over uw wijsheid en uw macht. Heer, maar nou hebben we ook nog uw woord. De zon die straalt, maar uw woord straalt nog meer. Dat zei David. En dat daar hebben we ook over gezongen. Dat uw wet, uw onderwijs volmaakt is. Dat dat leven geeft. Ja, heren. We zongen zelfs dat het zoeter is dan honing. Heren, doe ons dat ervaren. Doe ons dat proeven. Omdat u achter dat woord zit. Omdat we via dat woord van uzelf kunnen leren kennen. En u bent goed. U bent helemaal zuiver. Heere, geef dat we zo ook uw wet gehoord hebben en mogen horen. Dat we door uw geboden heen horen dat u een God bent die absoluut zuiver bent en het goede wil. Heere, als we dat dan tot ons door laten dringen, dan is het ook heel goed wat we gezongen hebben. Wie zal zijn afdwalingen verstaan? Als we geconfronteerd worden met u, dan zien we ook dat er bij ons zoveel schort. Heere, uw bedoeling met ons is dat wij u lief hebben met heel ons hart en onze naaste als onszelf. Wij schieten zo vaak tekort. Heere, en dan kent u ons ook nog veel beter dan dat wij onszelf kennen. U kijkt veel dieper naar onze motieven. Wij kunnen onszelf nog voor de gek houden. Maar u ziet ons en u kent ons. Heere, reinig ons dan. En was ons. Was ons in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In uw wet mocht David al horen van die offers die er waren. Heer, en wij mogen nog veel meer weten. Wij mogen weten dat dat allemaal vervuld is door u, Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft voor ons. Door ons leven uit uw offer. Wilt u het telkens weer toepassen in ons leven, dat offer van u? Zodat ons leven ook vernieuwd zal worden. Heere, zo roepen wij u aan om uw genade. En wij danken u dat u ons in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, aanneemt en helemaal heiligt. Heere, wilt u zo ook met ons zijn vanmorgen als we uw woord open doen? Geef dat we dan ook iets van uw goedheid mogen proeven. Geef dat we ons mogen verheugen. Geef ons die vreugde in u. Die er is door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zodat er wat van ons uit mag gaan. Heere, laat uw naam zo geloofd en geprezen worden. Maar vragen dit alleen om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze eerste schriftlezing zijn enkele versen uit het Johannes-evangelie. We lezen eerst met elkaar enkele versen uit Johannes 10. Johannes 10 vanaf vers 27. Waar de Heer Jezus zegt: mijn schapen horen mijn stem en ik ken hen en zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal hen uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan allen en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. En laten we nu lezen uit de eerste brief van de apostel Petrus. Daar is ook de tekst voor de preek. Het eerste hoofdstuk. 1 Petrus 1. Petrus die schrijft daar als een directe afgezant van de Heer Jezus. Petrus, een apostel van Jezus Christus. Aan de vreemdelingen. Verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen. Naar de voorkennis van God de Vader. In de heiligmaking van de Geest. Tot gehoorzaamheid. En besprenging met het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. U die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Waarin gij u verheugt, die u een weinig tijd zo het nodig is bedroefd zijnde door allerlei verzoekingen. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt. Met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgende het einde van uw geloof. Namelijk de zaligheid van de zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekend op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde. Het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgend. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bediende. Deze dingen die u nu aangediend zijn door degene die u het evangelie verkondigd hebben. Door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is. In welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. De tekst voor de preek is vers 5. Dat zal ik daarom nog een keer lezen. Waar Petrus zegt tegen die mensen: u die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid. Die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Gemeente, laten we zingen ook als inleiding op de preek uit het gebed des Heren, vers 7 en 8. Het gebed des Heren, dus achter de psalmen. Het vijfde gezang, vers 7 en 8. En dan mag u nu ook uw gaven geven. thema van de preek is: onze God doet geen half werk. Onze God doet geen half werk. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Voor ons ligt vanmorgen een brief van de apostel Petrus. Petrus schreef deze brief aan mensen die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. En hij looft God daarom. Hij zegt: het geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren heeft doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De mensen aan wie hij schrijft, die zijn mensen geworden die nu echte hoop en verwachting hebben door het geloof in de Heer Jezus. En als het goed is, geldt dat ook voor ons, toch? Deze mensen aan wie Petrus schrijft, en als het goed is ook wij, zijn pelgrims geworden. Ze zijn onderweg naar een geweldige toekomst in het nieuwe Jeruzalem door het geloof in de Heer Jezus. We zijn opnieuw geboren tot een onvergankelijke, een onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, schrijft Petrus. Er is dus een geweldige toekomst. Eeuwig leven waar geen enkele corruptie binnen zal sluipen. Een compleet zuivere en permanente erfenis. Een plek voor altijd in Gods aanwezigheid. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In het nieuwe Jeruzalem. Een plek in het huis van de Vader. Zoals de Heer Jezus het zei: in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En hij ging. De weg van zijn sterven voor ons en zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart. Zo bereidde hij met zijn offer plaats voor al Gods kinderen. Voor ieder die in hem gelooft. Zo is er een erfenis. Maar nu kan er zo'n toekomst wezen. Een geweldige toekomst, misschien zelfs. Maar wie zegt dat we dat bereiken? Ja, Petrus die schrijft dat de erfenis veilig ligt in de hemel. Oké, dat zal waar zijn. Maar ja, wij zijn nog op aarde. Ja, als we Gods roepstem gehoord hebben, dan zijn we pelgrims geworden. Die onderweg zijn daarnaartoe. Maar zullen we wel veilig aankomen? Ja, je kunt weten dat er een veilige haven is. Maar wie zegt dat we onderweg geen schipbreuk lijden? Gemeente, dat zegt God zelf. Als we geloven in de Heer Jezus. Want onze God doet geen half werk. En Petrus looft hem erom. De Heer Jezus zelf die zegt het. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken hen. En zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. En niemand kan ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft, die is meer dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. We hebben het gelezen. Petrus die schrijft het in zijn danklied op Gods genade. Waarmee hij die mensen die tot geloof gekomen zijn bemoedigt. Hij noemt ze vreemdelingen. Want ze liggen eruit vanwege hun nieuwe geloof. Vreemdelingen omdat ze anders geworden zijn. Maar hij zegt dat ze uitverkoren vreemdelingen zijn. Want God heeft hen op een heel speciale manier op het oog gehad al voordat hij de wereld maakte. En dat geldt ook voor ons als we in de Heer Jezus geloven. Petrus die schrijft het. Er is een toekomst, er is een erfenis voor jullie. Voor jullie die in de kracht van God bewaard worden. Door het geloof tot de zaligheid. In de Statenvertaling is ons vers misschien op het eerste gezicht nog niet zo duidelijk. Dan zou je misschien kunnen denken dat die van ons vers terugslaat op die erfenis. Dat die erfenis bewaard wordt in Gods kracht. Maar dat is niet de bedoeling. Was ook niet de bedoeling van de Statenvertalers. Dat heeft Petrus al gezegd, dat de erfenis veilig is in de hemel. Maar dat die van ons vers, dat slaat terug op u, op jullie uit vers 4. Jullie worden bewaard. Bewaakt, beschermd, zo kunnen we het ook vertalen. Petrus die zegt dat jullie hebben een veilige geleide naar die erfenis. Gemeente, dat is iets wat ontzettend veel troost mag geven. Onze God doet geen half werk. Als de Heer ons tot geloof brengt in de Heer Jezus, dan maakt Hij zijn werk in ons af. We zeggen het dan ook niet voor niks aan het begin van elke kerkdienst. Dan belijden we het en dan loven we de Heere God daarom. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die nooit loslaat. Het werk van zijn handen. Dat is een geweldige troost. Daarom kan ook die hoop waar Petrus het over heeft zo levend zijn. Dat is geen misschientje, dat is een levende verwachting. We kunnen en mogen door het geloof in de Heer Jezus daarom ook zeker zijn. Dat we die erfenis zullen ontvangen, dat we daar zullen komen. God zelf zal er ons voor bewaren en er ons brengen. Dat is toch een enorme troost, zeker als je jezelf een klein beetje kent. Maar waar beschermt God dan de gelovigen, zijn kinderen, voor? En hoe doet Hij dat dan? En geeft God je dan altijd als christen een gemakkelijk leven? Nee. In het vers wat hierop volgt heeft Petrus het al over allerlei verzoekingen of beproevingen. En hij zegt het zelfs, dat ze daardoor als het nodig is door bedroefd zijn. Je kunt het zwaar hebben. En de mensen aan wie Petrus schrijft, die stonden onder druk. Hij schrijft een stukje verderop over vrouwen van wie de man niet gelooft. Dat moet spanning gegeven hebben. En hij schrijft aan slaven met harde meesters die er blijkbaar ook niet echt positief tegenover stonden dat hun slaven christen geworden waren. En in hoofdstuk 4 heeft Petrus het zelfs over de hitte van de verdrukking. Zeg maar de vuurdoop die deze mensen meemaakten. Een vuur van verzoeking en beproeving, daar gingen ze doorheen. En dan is er ook nog eens een keertje, daar schrijft Petrus ook over de duivel er, die als een briesende leeuw rondgaat, zoekend wie hij kan verslinden. En je hebt jezelf nog eens een keertje tegen. Je oude zondige natuur, die van zichzelf helemaal niet zoveel met God heeft. Petrus die vermaant in hoofdstuk 2 ons om ons te onthouden van de zondige, de verkeerde begeerte. Die oorlog voeren tegen de ziel, zegt hij. Er zijn in onszelf blijkbaar krachten die het op onze ondergang gemunt hebben. Christen zijn betekent dus sowieso strijd. Als je de weg van de navolging van de Heer Jezus wilt gaan. Maar daar middenin bewaart God zijn kinderen. Daar middenin houdt Hij ze zelf bij zich. God zorgt er zelf voor dat de band van het geloof niet verbroken kan worden. De band met de Heer Jezus. Want dat is het wat God doet. Hij bewaart en Hij geeft ons een veilige geleide tot de zaligheid door het geloof. Hoezeer de duivel er ook op uit is om juist dat geloof kapot te maken, die verbinding met de Heer Jezus. Het zal hem niet lukken. Door het geloof. Die verbondenheid met de Heer Jezus. Daardoor zullen we veilig in Gods toekomst komen. Het geloof dat Gods kracht in ons werkt. Petrus schrijft het, er is een erfenis voor jullie. Voor jullie die in de kracht van God bewaard worden. Door het geloof tot de zaligheid. Door het geloof, ja, dat is wel noodzakelijk. Onze tekst is niet een algemene aai over de bol. Voor iedereen zo van, wees maar niet bang. God brengt uiteindelijk iedereen wel in de hemel. Nee, Petrus die schrijft aan mensen die tot geloof zijn gekomen. Zonder geloof in de Heer Jezus is er die toekomst niet. Geloof, zo begint het. Daardoor word je opnieuw geboren tot die levende hoop. Waar Petrus het over heeft. Je hoort over de Heer Jezus. We worden uitgenodigd om bij hem te komen. Hij zegt het zelf, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij zelf roept ons tot zich. Hij roept ons tot bekering. Hij zelf biedt ons zijn verzoenend sterven aan. Waardoor we vergeven kunnen worden en waardoor ons leven vernieuwd kan worden. En geloven, dat is de Heer Jezus zo aanvaarden. Geloven, dat is de roepstem van Jezus horen. Het is vallen voor hem. Het is je zonde belijden en hem aanvaarden als volkomen redder. Jezus zei het, mijn schapen horen mijn stem. En ik ken hen. Gehoor geven aan Jezus' stem die door de boodschap van het evangelie tot ons spreekt. Zo begint het geloof. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken hen en zij volgen mij. Ja, en dan begint er ook een leven van navolging. Waarin we vertrouwen op hem. Op wie hij zegt dat hij is. Jezus die zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. En hoort ook onherroepelijk een leven van gehoorzaamheid aan hem bij. Je leeft niet meer voor jezelf. Je leven is niet meer van jezelf. Geloven is dan ook trouw aan hem. Het is de band met de Heer Jezus. Want we weten het. Dat we nergens anders heen kunnen gaan dan naar hem. Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Geloven, dat is het ook telkens weer verwachten van hem. Geloof, dat is ook telkens weer putten. Uit Jezus' genade. Jezus, de onuitputtelijke fontein van levend water. Gemeente, die persoonlijke geloofsverbinding met de Heer Jezus, die heeft u toch wel? Paulus zei het. Onderzoekt u zelf of u in het geloof bent. Want dat is wel heel noodzakelijk, dat we in het geloof zijn. Door het geloof, door het horen naar Jezus' stem, het helemaal van hem te verwachten. Alleen zo komen we in de zaligheid. Het gaat dus ook niet buiten onze verantwoordelijkheid om. Als u de Heer Jezus nog niet persoonlijk kent, neem dan de toevlucht tot hem. Vraag hem zich over u te ontfermen. En wie tot hem komt, zal hij nooit uitwerpen. Hij zelf roept ons tot hem. Kom tot mij. Laten we maar naar hem toe gaan. Met die woorden van dat oude gedicht. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wie Jezus kent door het geloof, die weet dat wij hem zo nodig hebben. Dat we het buiten hem wel kunnen vergeten. Maar hij geeft zichzelf aan ons. Hij biedt zichzelf aan ons helemaal. Jullie worden in Gods kracht bewaard door het geloof. Schrijft Petrus. Dat gaat dus niet buiten onze verantwoordelijkheid om. Maar tegelijkertijd mogen we weten dat het God zelf is. Die verbintenis met de Heer Jezus tot stand gebracht heeft als we tot geloof gekomen zijn. Petrus die schrijft in deze brief aan de uitverkoren vreemdelingen. Die uitverkoren zijn naar de voorkennis van God de Vader in heiligmaking van de Geest. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest ervoor gezorgd heeft dat ze zich toewijden aan de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat het de Heilige Geest was die band gelegd heeft met de Heer Jezus. Hij zit er altijd achter als mensen tot geloof komen. En hij gaat ook altijd door met zijn werk. Hij zal die verbintenis ook altijd in stand houden. Jullie worden in de kracht van God bewaard tot de zaligheid, zegt Petrus. Gemeente, onze redding die is als een keten. Als eerste mogen we weten dat God ons heeft uitverkoren. Voor hij de wereld al maakt als we in de Heer Jezus geloven. Hij heeft zijn zoon gezonden. Die stierf en opstond uit de dood. Dat is de tweede keten. En als derde bracht hij ons tot geloof in de Heer Jezus. Dat zijn schakels die al verleden zijn. En nu is de schakel van de volharding aan de orde. Dat is het heden. Het nu. En de volgende schakel, dat is de schakel van Gods eeuwige heerlijkheid, waar we mogen komen. En is het nou de vraag of wij nou die twee schakels bij elkaar houden? Aan de ene kant dat de Heer Jezus is gekomen en dat wij tot geloof in hem zijn gekomen. En aan de andere kant dat we uiteindelijk in de hemel komen, die schakel, dat we die bij elkaar moeten houden. Dat we die met onze ene hand moeten vasthouden, die ene schakel, en met onze andere hand die andere schakel. En dat als we loslaten, dat we dan in de afgrond vallen. Is het maar de vraag of we het volhouden? Hier in de kerk waar ik vandaan kom, daar hadden we vroeger in het openluchtzwembad één keer per jaar bij een officiële wedstrijd plank hangen. Wie het langst aan de plank van de hoge duikplank kon hangen. Nou ja, dat was leuk. Maar zelfs de beste die hield het maar een paar minuten vol. En onder die duikplank was gelukkig water. Maar nu gaat het over een eeuwige afgrond waar we boven hangen. Gemeente, daarom is het gelukkig zo niet dat we onszelf maar krampachtig vast moeten houden. Maar de vraag is of we het volhouden. We worden in de kracht van God bewaard tot de zaligheid. Ja, er is zo'n eeuwige afgrond waar we in kunnen vallen. Maar God zelf staat midden in de kloof. Hij vult de kloof helemaal. En hij doet daar wat. Die keten van onze redding, die verschillende schakels, die hangt als het ware aan de ene kant over Gods linkerschouder. Die schakel dat hij ons uitgekozen heeft voordat hij de wereld maakte. Die schakel dat de Heer Jezus voor ons stierf. En dat we tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Dat deel van de ketting die hangt als het ware aan Gods linkerschouder. En over Gods rechterschouder hangt die keten van die schakel van de eeuwige heerlijkheid. En God is nu bezig midden in die kloof. Om de schakel van de volharding te smeden. In zijn almachtige kracht. Door zijn geest. God zelf is bezig in ons leven. Ja, dat gaat niet buiten ons om. Zoals ik al zei, gaat niet buiten onze verantwoordelijkheid om. Want God die werkt die volharding in ons. Je bent er niet passief bij. Hij schakelt ons in. We worden geroepen om te volharden, dat is ook een opdracht. Maar dat doen we in Gods kracht. God zelf, die werkt dat in ons. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, schrijft Paulus daarom. Want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. En daarom mogen we er ook zeker van zijn dat als hij dat geloof in de Heer Jezus in ons gelegd heeft, dat we zullen volharden. God zelf brengt zijn kinderen thuis door het geloof. Dat noemen we de volharding der heiligen. We geloven dat als we opnieuw geboren zijn, als we echt tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, dat dat niet meer teniet gedaan kan worden. Niet omdat wij nou zulke krachtpatsers zijn, juist niet. Maar Gods kracht werkt in ons. Dit geloof was trouwens ook een belangrijk breekpunt in de tijd van de Reformatie. Met de Rooms-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk die zei dat je dat helemaal niet kon weten. Of je wel zult volharden. Ja, je kunt wel in de genade staan. Maar ja, je kunt er ook weer uitvallen. En ook, eigenlijk kon je daarom nooit echt zeker zijn van je redding. En nee, zeiden de reformatoren daarom. Wie echt in de Heer Jezus gelooft, die mag zeker zijn van zijn heil, van zijn eeuwige toekomst. Want God zelf, die zal dat geloof in stand houden. En iets later, in de strijd tussen de remonstranten en de contra-remonstranten, toen was datzelfde punt eigenlijk weer aan de orde. De remonstranten zeiden ook van, je kunt dat niet weten of je het wel volhoudt. Als je niet goed genoeg je best doet, dan kun je vallen. Weer weg, zekerheid. Er is daarom ook een heel hoofdstuk aan de leer van de volharding van de heilige gewijd in de Dordtse leerregels. Dat moet u voor uzelf nog maar eens nalezen. Dat God zelf ervoor zorgt dat wie hij opnieuw geboren heeft doen worden, volharden zal. Dat wordt daar op grond van de Bijbel heel mooi uitgezet. Hoofdstuk 5 is dat. Uiteengezet. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ik vind het zelf een enorme troost. Er kan van alles op je afkomen. Er kan aan je leven geschud worden. Er kan aan je geloof geschud worden. Twijfels kunnen je overvallen. Is het nou allemaal wel echt waar? Die vreugde in Christus, ja, is dat gewoon niet iets psychologisch waarmee ik mezelf voor de gek hou? En er is soms ook een hoop geïnvesteerd in allerlei ongeloofstheorieën die de duivel kan gebruiken. Het kan soms op je afkomen als je je als christen alleen voelt staan. Hebben al die mensen die niet geloven dan ongelijk? En de geloofsafval die is groot in onze cultuur. Soms kan die twijfel heel irrationeel zijn eigenlijk. Omdat je meer dan genoeg reden hebt om het getuigenis over de Heer Jezus te vertrouwen. Te weten dat hij echt leeft. Dat het hele Nieuwe Testament een grote fraude zou zijn. Dat is een absurde gedachte. Als je het een beetje kent. We hebben een machtig getuigenis dat de Heer Jezus echt leeft. Dat hij werkelijk is opgestaan. En daar kun je, als je je daarvoor openstelt, eigenlijk niet omheen. Maar toch kan de duivel soms zijn giftige twijfelpijlen flink afschieten. Je kunt je dan afvragen, zal ik toch niet meegenomen worden met het ongeloof dat zich breed maakt? Nee, gemeente, dat zal niet gebeuren. God houdt ons vast. Het kan je soms duizelen. Het kan soms lijken of de wereld begint te draaien. Maar dat is niet zo. Jezus, de rots op wie je staat, die draait niet. Hij is nog even vast als altijd. Laat je maar vallen op hem. Jullie worden in de kracht van God bewaard. Door het geloof tot de zaligheid, schrijft Petrus. Zouden we het volhouden, ook als dat geloof ons wat gaat kosten, zoals bij die mensen aan wie Petrus schrijft, houden we het vol om achter de Heer Jezus aan te komen, of zullen we er op een gegeven moment de brui aan geven? Of dat die verkeerde begeerten die oorlog voeren tegen de ziel en die in ons huizen, waar Petrus het over had, dat die de overhand zullen krijgen en dat die ons helemaal bij de Heer Jezus vandaan weten te krijgen. Je zou er toch niet aan moeten denken dat dat gaat gebeuren. Gemeente, God dank, dat zal niet gebeuren. God zal ons bewaren. Door het geloof zal Hij ons veilig geleiden naar zijn koninkrijk. Maar misschien denkt iemand, maar dat komt toch voor dat mensen afvallen van het geloof. We leven in een tijd van veel geloofsafval. Ja, dat is zo. Maar als mensen er echt de brui aan geven, als ze echt de Heer Jezus verloochenen, dan is er nooit echt die geloofsband met hem geweest. De apostel Johannes die schrijft het in zijn brief over mensen die Christus definitief ontrouw zijn geworden. Hij zegt dat ze waren uit ons niet. Dat kan dus wel. Je kunt wel een meeloper zijn in de kerk. Zonder echt geloof. Een meeloper. Misschien dat je wat uit traditie naar de kerk gaat. Omdat het nou eenmaal hoort. Misschien denk je wel, nou, dat is toch een handige levensverzekering. Zo, ik ga regelmatig netjes naar de kerk. Ik leef een beetje netjes. Nou, dan zal ik best een aardig plekje in de hemel krijgen. Dat klinkt best mooi wat Petrus zegt over die erfenis. Maar echt geloof. Echt die verbintenis met de Heer Jezus, die is er niet. Ja, dan kun je wel afvallen. Afval van mensen zonder echt geloof, dat kan wel. De Heer Jezus die vertelde daarom ook die gelijkenis van de zaaier. Om ons daarmee tot echte overgave aan hem te brengen. Er is het zaad van Gods woord dat in steenachtige plaatsen valt. Men vindt het wel mooi, men neemt het wel aan, maar er is niet echt geloof en de overgave aan de Heer Jezus. Als de zon van de verdrukking gaat branden, dan, als het wat gaat kosten, dan haken we af. Of er is het zaad dat tussen de dorens valt. Er is wel even interesse voor Jezus, maar dan zijn er toch allerlei andere dingen. Worden toch belangrijker. Allerlei zorgen over het gewone bestaan. Of de verleiding van de rijkdom. Of begeerte naar allerlei andere dingen komen ertussen. Echt diep zit het niet. Het geloof is niet verworteld in ons hart. Er is geen echt geloof. Geen echte band met de Heer Jezus. Ja, dan kunnen we wel afvallen. Gemeente, als dat bij ons het geval is, dat is levensgevaarlijk. Als u bang bent dat het bij u het geval is, zoek Jezus dan vandaag nog. Ga naar hem toe en vraag hem om ontferming. Stel uw vertrouwen op hem. Keer u naar hem toe. Weet dat God door zijn geest die echte en hechte band met Christus smeet in ons leven. Dat het in ons begint te leven. Heer Jezus, naar wie zullen we anders heen gaan? Dat we ons leven echt gaan bouwen op hem. Tot hem komend, als tot een levende steen, zegt Petrus in hoofdstuk 2. Jezus de hoeksteen. Het enige echte fundament. Jezus die zich voor ons echt helemaal gegeven heeft. Tot in de dood van het kruis. Dat er die liefde komt tot hem. Zoals we dat ook lezen, dat die mensen aan wie Petrus schreef dat hadden. De liefde tot Jezus, dat is het kenmerk van echt geloof, dat je niet meer van hem weg wil. En daarom kan Petrus het ook schrijven aan deze mensen. Jullie die in de kracht van God bewaard worden door het geloof tot de zaligheid. Het kan soms ook wel zijn dat soms echte gelovigen vallen. Flink soms ook. Dat je het bijna niet meer ziet dat het kinderen van God zijn. Het zijn vaak trieste geschiedenissen. Denk aan David bijvoorbeeld, of Petrus zelf, die zijn meester verloochende. Hij bezoer nooit iets met hem te maken gehad te hebben. Ja, als het aan ons zou liggen, dan zouden we blijven liggen als we vallen. Maar als er eenmaal die band met de Heer Jezus is, dan zal God er in zijn genade voor zorgen dat als we vallen, we weer op zullen staan. Hoewel, zoals een uitdrukking die u wel kent, het zegt Gods kinderen niet goedkoop zondigen. Want ze bedroeven de Heilige Geest. En ze verliezen de vreugde over Gods heil. Toch kunnen ze niet definitief vallen. God neemt zijn Heilige Geest niet definitief van hen. Het kan wel zo zijn dat we, ondanks dat we echt een kind van God zijn, zoals de Dordtse leerregels het zo mooi zeggen, dat we ons geweten zwaar verwonden en voor een tijd het gevoel van de genade verliezen. Totdat we weer ons door ernstig berouw terugkeren op de weg van het geloof. Waar dan weer het vaderlijk aangezicht van God aan ons verschijnt. Jezus had het gezegd tegen Petrus. De Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De duivel wilde definitief de relatie met de Heer Jezus kapot maken. Dat Petrus er definitief de brouw aan zou geven. Maar Jezus zegt het. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. En daarom kan als die geloofsverbinding met de Heer Jezus er eenmaal is, kan die relatie nooit meer stuk. Ook al lijkt het er misschien tijdelijk anders op. De geloofsverbinding met de Heer Jezus blijft tot stand. God zij dank. Weet u, kent misschien wel dat beeld uit de christenreis van Bunyan. Christen die ziet op een gegeven moment in het huis van uitlegger een vuur bij een muur. Een vuur waar iemand voortdurend water op gooit. Maar toch gaat het vuur niet uit. Dan loopt hij naar de andere kant van de muur en dan ziet hij dat er aan de andere kant van de muur iemand door een gat in de muur voortdurend olie op dat vuur giet. Het vuur is het geloof. En degene die voortdurend water op het vuur gooit is de duivel. Maar de Heer Jezus, die staat aan de andere kant. En die gooit voortdurend olie op het vuur. De olie van zijn geest. Gemeente Petrus schrijft het. U wordt in de kracht van God bewaard. Door het geloof. Tot de zaligheid. Hij looft God erom. En hij schrijft het. Jullie verheugen jullie hierom enorm. Dat staat er letterlijk. Jullie verheugen je hierom enorm. Gemeente, laten wij dat ook doen. Als we door Gods genade de Heer Jezus mogen kennen. Als God ons ook opnieuw geboren heeft doen worden. Tot een levende hoop. Een hoop gebaseerd op en voortvloeiend uit Jezus' opstanding die werkelijk is opgestaan. We zijn met hem opgewekt in een nieuw leven. We zijn opnieuw geboren tot een onvergankelijke erfenis. En Gods kracht bewaart ons in het geloof. Onze God doet geen halfwerk. Laten we er ons in verheugen. Ook als we nu misschien bedroefd worden. Het zwaar hebben door van alles en nog wat. Ja, dat kan allebei tegelijk. Een christen heeft een grote hart, schreef iemand. Er kan verdriet en moeite en blijdschap tegelijk zijn. Want we weten het, het is maar even. Want God bewaart ons door het geloof tot de zaligheid. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat. Het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we zingen Psalm 89, vers 7 en 8. Psalm 89, vers 7 en 8. Laten we danken en bidden. Heere onze God, wij danken u en wij prijzen uw naam. Dat u een God bent die geen half werk doet. Wij danken u voor de keten van onze redding. Dat u ons uitverkoren heeft voordat u de wereld maakte. Dat u ons gerechtvaardigd hebt, dat u ons vrijgesproken heeft door uw Zoon, de Heer Jezus, tot het geloof in hem gebracht. En dat u verder gaat met uw werk. Dat u ons zult heiligen. Dat u ons zult brengen in uw heerlijkheid. Dat u de volharding in ons zelf in ons zult werken. Wij danken u dat wij niet aan onszelf zijn overgeleverd en niet aan onze eigen kracht. Maar dat uw kracht in ons werkt en wil werken. Heere, u bent de kracht van onze kracht. En onze koning, uw Zoon, de Heer Jezus, heeft u zelf aan ons gegeven. Heere, wij danken u daarvoor. Doe ons daaruit leven. Doe ons daarom verheugen in uw toekomst. Geef dat er nu al iets van de vreugde van uw toekomst mag doorstralen in ons leven. Heere, u geeft ons nu al zoveel om te genieten. Wat zult u ons dan wel niet geven? We zullen voor altijd en voor eeuwig in uw liefde mogen leven. We weten nog niet half wat dat zijn moet. We zullen u voor eeuwig geloven. Heren, geef ons daar meer heimwee naar. Zodat we nu ook meer gemotiveerd zullen zijn om voor u te leven. Om nu een leven te leven wat uw bedoelingen weerspiegelt. Heren, wees zo met ons. Maak ons zo tot een lichtend licht en een zoutend zout voor de mensen om ons heen. Heren, ontfermt u zich zo en wees met ons. We bidden u voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Denk aan de situatie in Noord-Korea. Heren, geef dat die vrede tirannen die daar heersen verwijderd mogen worden. Bidden u voor onze broeders en zusters in de moslimwereld. Moslims die tot geloof in u zijn gekomen. Heren, wilt u hen ondersteunen? Zij hebben het vaak moeilijk. Heren, wees met deze wereld in nood. Geef dat nog steeds meer mensen het houvast vinden in u, Heer Jezus Christus. Zegen zo het werk van zending, van evangelisatie. Wij danken u dat we u mogen weten. Dat uw werk doorgaat. Dat u uw volk vergadert. Dat u uw plan trekt. Dat het een schare wordt die niemand kan tellen. Heren, bidden u voor onze moslimnaasten. Wilt u zelf werken met uw geest ook onder hen? Het is vaak zo moeilijk hen te bereiken. Wilt u hun ogen openen voor het evangelie? Dat zoveel meer te bieden heeft dan die Koran van hen. Heren, ontfermt u zich. Laat uw koninkrijk komen. Wij bidden u voor ons land. Voor de regering ook speciaal vandaag. Wilt u hen die geroepen zijn tot regeren wijsheid geven? Heren, wees zo met ons. We vragen dit alles alleen om Jezus wil. Die ons heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we tenslotte zingen Psalm 138, vers 3 en 4. Psalm 138, vers 3 en 4. Laten we samen bidden om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.